Jean Renoir was een van de meest gevierde cineasten van de 20e eeuw. Zijn omvangrijke oeuvre blijft makers inspireren. La Grande Illusion uit 1937 is een oorlogsfilm. Maar de cineast stelt vooral de mens in al zijn schoonheid en kwetsbaarheid centraal.
Ah, qu'est-ce que tu veux? Une frontière, ça se voit pas. C'est une invention des hommes. La nature s'en fout.
Samen met Lucas Dont zoeken we uit of dat eigenlijk wel bestaat, een anti-oorlogsfilm. En vinden we troost in de humanistische filmkunst van Jean Renoir. Ik ben Anke Brouwers en dit is Meet the Masters.
Good morning, Vietnam!
E.T. phone home.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Houston, we have a problem.
On the inside, mark the circuit. You clued. Such old dead.
Hartelijk welkom vanavond hier voor deze Meet the Masters. We hebben het vanavond over Jean Renoir en La Grande Illusion met Lucas Dont. En ik ga zowel Jean Renoir als Lucas Dont eventjes aan jullie voorstellen. Begin met Jean Renoir, als dat goed is.
Dat is goed.
Jean Renoir die werd geboren in 1894 in Montmartre in Parijs. Hij was de middelste zoon van de impressionistische schilder Pierre-Auguste Renoir. Hij kende een zeer gelukkige, onbezorgde jeugd. Het ergste dat hem kon overkomen was dat hij weer eens moest poseren voor zijn vader. Dus dat was het grootste drama. Maar hij kende wel drama. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht hij voor zijn land en als piloot. En tijdens een lange revalidatie heeft hij uiteindelijk wel zijn grote passie ontdekt. Hij kon heel lang niet vechten en is dan maar naar de bioscoop gegaan. En dankzij het werk van Charlie Chaplin besefte hij, ik word filmmaker. Zijn eerste, aanvankelijk dus nog stille films, die waren veel gestileerder, veel experimenteler ook dan zijn latere werk en die kenden een wisselend succes. In de jaren 30 werden zijn films veel realistischer qua vorm en sociaal bewogener van inhoud. Zo werd zijn afkeer voor de stijve upper class, voor de bourgeoisie, voor de aristocratie, voor het kapitalisme zeer duidelijk en zijn sympathie dan weer voor de werkende klasse in vroege meesterwerken als Tony, Boudou, Sauvé des Eaux en Le Crime de Monsieur Lange. Hij werd in deze periode trouwens ook aan enkele films met een zeer duidelijk politieke boodschap, zoals La vie est à nous. Tijdens het interbellum maakte Renoir ook twee heel opmerkelijke films die elk op hun manier wel en niet kunnen omschreven worden als oorlogsfilms. La Grande Illusion, dus uit 1937, gaat natuurlijk ontegensprekelijk over de Eerste Wereldoorlog, maar er worden in de hele film slechts een handvol schoten gelost en we krijgen geen enkele veldslag te zien. Weinig oorlog dus in deze oorlogsfilm. En dan was er La Règle du jeu uit 1939, een bijtende satire waarin de oorlog zich eerder situeert op het sociaal-maatschappelijke niveau. Het gaat hier om de strijd tussen de aristocratie en de zogenaamde lagere klasse, tussen de waarden van de oude wereld en de uitdagingen van de toekomst. In beide films perfectioneerde Renoir de kunst van het enseneren in de diepte van het kader en het gebruik van virtuoos gechoreografeerde lange takes. La Grande Illusion werd een internationaal succes, behalve in Duitsland. Joseph Goebbels noemde de film de cinematografische vijand nummer 1. Het is dus geen wonder dat Renoir, toen de oorlog uitbrak, uitweek naar Hollywood. Daar bleef het succes trouwens helemaal niet uit. Hoewel hij daar moeilijk kon aarden, kreeg hij toch naar aanleiding van The Southerner uit 1945 ook een Oscar-nominatie. Dus daar ook waardering en erkenning. Na een kleine omweg in India, waar hij zijn eerste kleurfilm zou draaien, ging hij terug in Europa werken. En hij maakte vanaf de jaren 50 films met, in het Frans opnieuw, en met acteurs als Anna Magnani, Ingrid Bergman en opnieuw Jean Gabin. Als we Renoir's carrière in zijn geheel bekijken, zie je daar eigenlijk een beetje de hele filmgeschiedenis van de 20e eeuw in weerspiegeld. Hij begon met stille films, maakte daarna sfeervolle geluidsfilms in zwart-wit, realiseerde enkele opulente kleurenfilms en zijn laatste werk was zelfs voor televisie. Over de kunst van Renoir zijn vele boeken en studies verschenen. De Franse regisseur François Truffaut die hield het kort en bondig en die zei wel Renoir was gewoon de grootste. Le patron. We praten over Le patron en Jean en over La Grande Illusion met regisseur en scenarist Lucas Dont. L'Infini, zijn afstudeerproject op het CASC, was meteen goed voor enkele prijzen op festivals van Gent en Leuven. Met zijn langspeeldebuut Girl werd hij in Cannes bekroond met de Camera d'Or en de Fipreschi-prijs. En voor zijn tweede film Close werd hij meteen geselecteerd voor de hoofdcompetitie. Diezelfde film, Close, sleepte daar de Grand Prix van de jury in de wacht. Een prijs die hij mocht delen. Ik denk dat hij daar eigenlijk heel blij mee was met Claire Denis.
Absoluut.
Een Oscar-nominatie voor beste buitenlandse film was de kers op de taart van dit uitzonderlijke parcours. Lucas, heel erg dankjewel om hier te zijn.
Dankjewel om mij te hebben. Ik ben heel blij om hier te zijn in Oostende. En dus te babbelen over een andere film. Dat vind ik heel leuk.
Inderdaad, dat kan wel eens leuk zijn. En bedankt om deze film dan ook te kiezen en deze mee te brengen, La Grande Illusion. Je bent eigenlijk onze jongste gast tot nu toe en je hebt eigenlijk een film gekozen die het oudst is. Dus
mooie
combinatie. Waarom heb je deze film eigenlijk bij? Dat is mijn eerste vraag.
Ja, ik heb eigenlijk voor een film gekozen die op dit moment zeer belangrijk is voor mij. Een film waar ik de laatste tijd echt veel naar gekeken heb. Maar ik moet eerlijk zijn, ik had hem tot een jaar geleden eigenlijk nog nooit gezien. En ik vind het altijd opmerkelijk, er zijn van die films waarover iedereen praat, hè, maar die je dan toch niet gezien hebt omdat er gewoon zoveel is en omdat er zoveel dingen zijn om te zien. En ik zal in dit gesprek een klein beetje moeten vertellen, of ik zal vertellen waar wij nu mee bezig zijn. Voor het eerst, dus jullie krijgen eigenlijk allemaal een spoiler van de nieuwe film.
Een scoop
eigenlijk van de nieuwe film.
Positiever.
Maar ik wil eigenlijk even vertellen hoe ik tot La Grande Illusion gekomen ben, die ik dus nog niet gezien had. Maar ik raakte eigenlijk een klein jaartje geleden geobsedeerd door een fotoboek dat Soldier Studies noemt. En dat fotoboek is eigenlijk een verzameling van amateurfoto's genomen van soldaten en met soldaten in beeld. En het zijn eigenlijk allemaal soldaten die aan crossdressing aan het doen zijn. Dat wil eigenlijk zeggen soldaten die in vrouwenkleren voor elkaar aan het performen zijn. En ik dacht, wauw, dit zijn beelden die ik eigenlijk in de populaire kanon van oorlog nooit te zien krijg. Toen ik daar eigenlijk verder ben op gaan zoeken, bleek eigenlijk dat in vele legers, zowel in de Duitse, bij de Duitsers als bij de Engelsen, Amerikaanse, de Fransen, dat eigenlijk iets was wat zeer present was. Omdat veel van die mannen ofwel tijdens momenten van verveling of omdat ze in prisoner of war camps zaten, een manier zochten om de tijd te doden. En misschien ook in sommige gevallen een soort van plek wouden creëren waar dat ze even niet moesten geconfronteerd worden met de brutaliteit van die oorlog. En even misschien iemand anders konden zijn. Het was natuurlijk ook een enorm gemis van vrouwen, hè, van hun vrouwen, hun moeders, hun zussen. Dus misschien was er ook iets aan de gang van het uitbeelden van die longing. Hè, de longing naar een soort normaliteit, naar mensen die daar niet waren. En ik vond dat heel interessant. En wij zijn daar nu, Angelo en ik, waarmee ik de twee vorige films heb geschreven, zijn wij daar eigenlijk verder op aan het gaan. En zijn we net dat specifiek onderdeel meer aan het uitwerken en aan het zien wat het potentieel daarvan is voor een film. En ik dacht, maar waarom heb ik dat nog nooit in een film gezien? En dan was er iemand die mij erop wees dat ik fout was. Want dat het wel degelijk reeds in een film voorkomt, namelijk La Grande Illusion. Verdomme Renoir. En dus ik kom in deze film, ik ben deze film beginnen kijken voor één zeer specifieke scène, een fantastische scène in deze film. Spoiler, geen scoop. Maar ik moet even die scène beschrijven. Ze vertelt niks over de plot. Ik denk dat we ze echt kunnen noemen zonder dat ik jullie het plezier van het kijken ontneem. Maar er is een moment in La Grande Illusion waarbij in dit Prisoner of War camp op een bepaald moment een kist jurken toekomt en waarbij een van die mannen beslist om zo'n jurk aan te trekken. En daaropvolgend zie je eigenlijk de reactie van al die mannen die plots voor het eerst terug die vrouwelijke vorm of de illusie, er zijn wel meer illusies in deze film, voor hun ogen te zien krijgen. En de verbazing van al die mannen, de verbazing op hun gezichten, is een ongelooflijk moment in deze film.
Hé, hey, copain, je suis prêt.
Oh, laisse-nous rêver un peu, toi. Si on te voit, tu vas nous retirer l'imagination. Ils sont beaux, dis donc. Hein? Des bas noirs.
Ah. Ah.
T'as l'air d'une vraie fille.
C'est drôle, hein? Je trouve pas que ça fait drôle.
En die scène, die zijn wij dus nu aan het uitwerken tot iets veel groter. Maar dan heb ik ook deze film ontdekt en was ik eigenlijk direct overtuigd van het feit dat ik deze film een meesterwerk vind. Dat ik enorm veel bewondering heb voor de manier waarop Renoir over deze thema's babbelt. De manier waarop hij ook het genre oorlogsfilm benadert. En ben ik eigenlijk meer over hem beginnen lezen en opzoeken. Ik had een van zijn andere films, de film die jij noemt La Règle du Jeu, al gezien. Die had ik wel gezien tijdens mijn filmopleiding. En voilà, ja, zo kom ik tot deze film.
Je zegt net het interessante dat verteld wordt over oorlog. Of een van de, hij gaat over oorlog spreken op verschillende manieren in deze film. Dus dit is een oorlogsfilm, zo wordt het alleszins. Het is een genre, wordt gecatalogeerd. Maar op welke manier is deze film eigenlijk daar een beetje een uitzondering op? Of voelt die film toch anders aan? Of lijkt die film toch iets anders te proberen te vertellen?
Ja, ik vind het interessant wanneer je in je inleiding over Renoir spreekt, dat je spreekt over die groeiende... Dat groeiend verlangen om te spreken over een onbalans in klasse, brutaliteit van mensen tegenover elkaar. Maar waar Renoir hier in deze film beslist op te focussen, is eigenlijk op de mogelijkheid tot connectie. De mogelijkheid tot een verbroedering. Het overstijgen van al die grenzen. Of toch de illusie daarvan.
Ja.
En omdat wij nu zelf natuurlijk een film aan het schrijven zijn die zich afspeelt in de context of met de context van de oorlog, komt er een vraag direct heel hard naar boven en dat is, kan je ooit een anti-oorlogsfilm maken? Kan dat? Kan je een film maken die het spektakel niet gaat zoeken in het lijden, niet gaat zoeken in de oorlog zelf en dus niet een soort kopie is in mechaniek van de vreedheid, van de brutaliteit van die oorlog, maar net probeert om daarin iets aan te kaarten, om die probeert om pacifistisch te zijn, een soort humanistische kijk op heel brutale momenten in onze geschiedenis. En dan vind ik dat Renoir met La Grande Illusion daar zeer hard in slaagt. En dat doet hij natuurlijk door dat Prisoner of War camp te kiezen, waarbij hij de strijd echt heel bewust, de battlefield laat hij heel bewust out of frame, ja. Uit het kader. En een Prisoner of War camp is sowieso natuurlijk in bepaalde zin een plek van passiviteit, want deze mannen, ja, ze kunnen proberen ontsnappen, maar meer dan dat kunnen ze niet veel doen. Hè. Ze kunnen elkaar entertainen. En hij kiest daarin verschillende personages, hè, zowel Duitse personages als Franse personages, maar ook personages van verschillende klasses, die eigenlijk elk op hun manier een brug maken naar elkaar. En ik vind dat heel schoon, omdat mij dat vertelt dat Renoir dus wel echt een heel humanistische filmmaker is, die toch ergens, ook al wil hij het aankaarten, die grote verschillen en die grote non-verstanden, dat hij toch wel ook probeert om een draagvlak te creëren. En ik vind dat een heel, zeker in een tijd, we leven in een moment in de tijd waarbij we eigenlijk voortdurend geconfronteerd worden met oorlog. We leven in een gemilitariseerde samenleving. En dan die vraag van, oké, maar hoe breng je dat dan in beeld? Als je daarover wil spreken, wat toon je dan? Wat toon je niet? Zoek je dan het spektakel in de explosies en de gunshots en het afknallen van mannen die elkaar eigenlijk moeten vernederen en domineren? Of doe je dat, zoals Renoir doet, op deze zeer kwetsbare, menselijke manier?
Mm-hmm. De meeste oorlogsfilms gaan inderdaad, zoals je zegt, tonen brutaliteit, tonen het lijden, lichamen die op gruwelijke manieren verminkt worden. Met als doel, kijk eens, dit is de hel van oorlog, om ons dan pacifistisch of vredelievend te maken. Mm-hmm. Renoir lijkt er om voor te kiezen, nee, ik toon net juist onze gedeelde menselijkheid. Ik moet niet tonen dat we beesten zijn, ik moet juist tonen dat we het omgekeerde van beesten kunnen zijn, om dezelfde pacifistische, menslievende boodschap mee te geven.
Ja, omdat ik denk dat die beelden van die vreedheid en van dat lijden net vaak nog meer vreedheid en lijden oproepen. Er is een historian die nu voor ons heel belangrijk is, die noemt Joanna Bourke. Een Engelse vrouw die eigenlijk heel haar werk heeft toegewijd aan de oorlogsmachine. De manier waarop mannen en vrouwen ook worden afgebeeld tegen die machine. En zij spreekt op een heel interessante manier over entertainment en dat militair systeem. Waarbij zij ook aankaart dat veel films die zichzelf anti-oorlog claimen, eigenlijk in kern dat niet zijn. Omdat ze gebruik maken van dat militair systeem, omdat ze heel vaak ofwel daar draaien, ofwel geld krijgen van het militair systeem, ofwel echt hun spektakel zoeken in, zoals ik al zei, de battlefield. En stelt zij zichzelf de vraag van, oké, wat is dan echt een anti-oorlogsfilm? Een anti-oorlogsfilm voor haar is bijvoorbeeld een film die ook naar de eigen verantwoordelijkheid kijkt, die de nuance durft aan te kaarten en die niet in een soort van duaal en stereotyp beeld gaat van een vijand en een held, die ook in de mate van het mogelijke probeert om het geweld niet te fetischiseren, maar echt probeert om het aan te kaarten op een andere manier.
Ja, want inderdaad, dat is het gevaar misschien met het creëren van verhalen waarin we helden zien. Is helden, daar kijk je naar op, die wil je imiteren. Dan ga je eigenlijk het soort van... De reden om naar de battlefield te trekken wordt dan eigenlijk gevalideerd, zou je kunnen zeggen. Of aangemoedigd om je mee in die strijd te gaan werpen.
Ja, het wordt heel vaak is nuance zoek, omdat die nuance een grijze zone creëert. Omdat dat ervoor zorgt dat we niet in die mechaniek, die natuurlijk zeker in Hollywood cinema zeer vaak gekopieerd wordt, niet in die gangbare mechaniek van de held en de slechterik en het kwade overwinnen, wat voor veel mensen waarschijnlijk ook een gevoel van een soort van kalmte geeft. Van het, we zien eens, we kunnen het overwinnen. Maar veel meer durft te gaan in... Ja, dat fascisme zit niet alleen aan de andere kant van een front. Dat fascisme zit ook in de mensen die dat fascisme in zekere zin bevechten. En ik denk dat we vaak, en zeker ook als we even kijken naar bijvoorbeeld journalistiek en de manier waarop er in het huidig debat bijvoorbeeld Israël-Palestina journalistiek verwoord wordt, dat vaak die nuance, dat vaak die grijze zone, dat vaak vermeden wordt om een punt te maken. En,
ja.
En om het dan terug te koppelen naar Renoir, dat vind ik dan wel straf aan Renoir.
Het is moedig, want de film toont inderdaad wat men dan noemt, hè, good Germans. Je krijgt een heleboel mooie, genuanceerde portretteringen van Duitse personages. We zijn natuurlijk al wel in de jaren 30. Hè. De Eerste Wereldoorlog ligt al lang achter ons. Maar er zijn op dit moment, weten we dat er opnieuw spanningen zijn. En dat we waarschijnlijk op weg zijn naar nieuwe oorlog. En dan toch zeggen, kijk, ik wil eigenlijk... Ik ga geen klassieke bad guys maken of tonen. Hij heeft eigenlijk zelden in zijn carrière gedaan. Hè. Hij geloofde erin. Iedereen doet iets voor zijn eigen reden. En dat is misschien de grootste tragedie.
Ja, en dat is bijvoorbeeld een regel in scenario schrijven die Angelo en ik onszelf altijd proberen opleggen. Dat is... Niet zoeken naar de bad guys. Omdat heel vaak, en zeker in de mechaniek van scenario's schrijven, is het heel handig om iemand te hebben die erbij komt en ons hoofdpersonage echt kwaad doet en dat het echt moeilijk maakt. En dat is in zekere zin een zeer makkelijke techniek, maar dat is iets wat Angelo en ik ons altijd proberen van weghouden. Wij proberen elk personage, zelfs al is het een nevenpersonage die niet altijd heroïsche dingen doet, te zien als een mens met een eigen complexiteit en een eigen redenvoering waarom iets zo gedaan wordt. En bijvoorbeeld in La Grande Illusion zijn er in alle klasses en in alle culturen, of dat ze nu Duits zijn of Frans, is er goedheid te vinden. Zijn er mensen te vinden die op hun manier proberen om te gaan met het systeem, om hun menselijkheid daarin tentoon te stellen. Er is een fantastische scène waarbij een Duitse soldaat tot 3 keer toe een Franse soldaat eraan herinnert dat hij, als hij niet oppast, hem zal moeten neerschieten. Maar ja, de herinnering 3 keer, vooraleer dat hij effectief overgaat tot die daad, toont eigenlijk dat Renoir wil eigenlijk echt aangeven van dit is zo tegennatuurlijk. Dit zou zo niet zijn wat die mannen willen doen. En toch moeten ze.
Hoi, Dieu! Écoutez! Je vous prie, retournez. Hoi, Dieu! Have you really gone insane?
I am perfectly sane!
Hoi, Dieu! You understand? Because if you do not obey my order now, I'll have to shoot. I dread to do that. I beg you, man to man, come back.
It's damn nice of you, Raufenstein. But it's impossible.
Halt! Halt! Halt!
Dat vind ik een heel, heel straffe manier, zeker met deze materie, zeker in die tijd, om daar naar te durven kijken. Mm-hmm.
Ja, en het scenario spiegelt ook vaak situaties. Dus je ziet de Franse officieren eerst, zo worden ze voorgesteld, op café, vrolijke boel. Maar dan daarna krijg je een scène met Duitse officieren in gelijkaardige omstandigheden. Of je ziet Franse officieren of gevangenen eten en daarna zie je de Duitsers eten. Dus je krijgt altijd een vergelijking en vooral de menselijkheid eigenlijk. Het feit dat de dingen hetzelfde zijn, wordt altijd benadrukt.
Ja, en ook bijvoorbeeld, er is een moment waarbij dat één van hen becommentarieert, want hij ziet enkele Duitse soldaten buiten trainen. En binnen zijn ze eigenlijk, ja, ze gaan het amuseren, zijn ze aan het kaarten, zijn ze eigenlijk aan het proberen plezier maken. En die zegt, kijk, buiten kinderen die soldaat spelen en binnen soldaten die kinderen spelen. En die spiegel die hij daarin ook maakt, waarmee dat hij eigenlijk dat oorlogje voeren bijna minimaliseert als een soort van, ja, als een soort van absurdheid, als ook een soort van onderdeel van dat moment in de tijd, dat waar ze dan ook aan doen. En binnen zijn ze als een hobby eigenlijk, en binnen zijn ze andere dingen aan het doen om zich bezig te houden. Dat vind ik wel, dat hij wel heel straf doet.
Mm-hmm. Je hebt daarnet ook al vermeld dat het in grote mate ook over klasse gaat. Dat zien we aan eigenlijk de hoofdpersonages. Je hebt een aristocratische figuur. Je hebt dan een echte man van het volk, gespeeld door Jean Gabin. Altijd de man van het volk. Je hebt ook nog een Joods personage. De film vertelt ook heel veel ook over die relaties onderling, die eigenlijk strak gereglementeerd zijn in het dagelijks leven, maar tijdens de oorlog eventjes tijdelijk misschien een ander evenwicht vinden?
Ja, dat is heel interessant, want dat is natuurlijk zo het idee dat tijdens de oorlog dat we dan naar een soort van klasseloze maatschappij zouden kunnen gaan. En ik heb daar nu bijvoorbeeld zelf, omdat klasse natuurlijk iets heel interessants is in die context, hè, mensen van middenklasse, lagere klasse ontmoeten elkaar in contexten die daarvoor nooit mogelijk zouden zijn. En ik heb recent die vraag gesteld, zelfs aan een historian, van en speelde dat dan geen rol? Was dat dan effectief geen onderdeel? En die zei, nee, dat is toch wel een utopie om daarna te denken, omdat eigenlijk in praktijk heel vaak klassen toch wel zorgden voor bepaalde voordelen, voor bepaalde privileges die je niet had, zie je ook in deze film eigenlijk. Ja. Maar het is wel interessant dat hij daar in zekere zin geen conflict gaat zoeken. Hij toont wel op een bepaalde manier. En again, en dat is natuurlijk het heerlijke aan de titel van zijn film, La Grande Illusion, want het is natuurlijk ook slechts omdat we op die locatie zijn, omdat we in dit systeem zitten, dat die klasses even zo naast elkaar kunnen bestaan. Ze zijn eigenlijk eventjes allemaal herleid tot één en hetzelfde. Ze zijn allemaal gevangenen van dat systeem en allemaal zoeken ze op hun manier naar een manier om daarin te overleven of te ontsnappen. Het feit dat er hier dingen gedeeld worden, het feit dat er maaltijden die ze van thuis toegestuurd krijgen, echt wel, ja, zonder veel boe of ba, gewoon uitgedeeld worden aan elkaar, dat is wel een zeer hoopvol idee naar de samenleving toe. En of misschien zegt hij daar ook mee van, het is wel eigenaardig dat in die context kan en daarbuiten niet.
Hoewel er toch een aantal personages zijn die nog steeds staan op bepaalde routines of bepaalde plichten die ze zichzelf eigenlijk van dat leven van daarbuiten. Het leger heeft natuurlijk ook een hiërarchische structuur, dus heb je natuurlijk ook nog voor een stuk wel een nieuwe pikorde die daar gecreëerd wordt. Maar dat is voor een stuk ook een er zijn eigenlijk verschillende drama's die in verschillende acts eigenlijk worden getoond. En een van de drama is dat de Eerste Wereldoorlog signaleert ook het einde van de oude wereld. En die oude wereld is die oude wereld van de aristocratie en van bepaalde tradities, die eigenlijk een gevangenis ook is. Hè? Want eigenlijk twee personages die elkaar vinden, zijn de twee personages van Adel en vinden daar een soort van gedeelde identiteit, maar ook een gedeelde frustratie.
Maar je n'ai fini. Bientôt. Mais vous n'avez pas fini. Pas fini de traîner une existence inutile. Pour un homme du peuple, c'est terrible de mourir à la guerre. Pour vous et moi, c'est une bonne solution.
Een oorlog is voor hen, ze zeggen het eigenlijk, is heel cynisch, is een oplossing, oplossing, hè, solution. Mm. Met een oorlog kan ik op een eervolle manier uit dit theater stappen, waar ik toe, waar ik in geboren ben.
Ja, dat is heel interessant, omdat die twee aristocratische personages tegenover elkaar staan en inderdaad een soort van mijmeren over hun situatie buiten die muren, daarin elkaar ook vinden en een soort vriendschap, een soort fraterniteit opbouwen met elkaar, die ook heel hard gekoppeld gaat aan die conditie die ze bespreken en aan het afscheid van die aristocratie en aan het afscheid eigenlijk in zekere zin van weten van dat leven, dat komt tot een eind. Dat zal niet de nieuwe realiteit zijn waarna we terugkeren. Dus in zekere zin biedt die omgeving die toch wel over gevangenschap gaat, ook misschien net nog heel eventjes een uitgesteld moment van die oude wereldorde waarover je spreekt. Mm-hmm. En dat is wel een heel, heel schone relatie die zich opbouwt in die film.
Bijna teder, hè?
Eigenlijk. Bijna teder. En eigenlijk heel veel van de relaties... Het is natuurlijk een film met mannen. Hè? En heel veel van de relaties in de film... Dat was met mijn moderne blik op deze film direct iets wat mij opviel. Zijn zeer sensueel. Niet seksueel, maar wel sensueel. Er zijn momenten waarbij een man... een andere man zijn voeten wast en die kietelen, die voeten die kietelen even. En dat is een soort heel zacht moment tussen die twee. En ik denk, wauw, dat is iets wat we in de cinema van 2023 ook als zeer, zeer opmerkelijk zouden ervaren. Maar die film zit vol met dat type momenten. Vol met dat type momenten van... Jij gaf daarnet, als we erover spraken, direct ook het voorbeeld van de witte handschoentjes. Het is wel grappig, nu gaan jullie natuurlijk al in retrospect zien waar wij over spreken. maar er is veel van die aanrakingen die schaamteloos bestaan. En die wel heel schoon zijn om naar te kijken.
Ja. Ja, die echt ook een verbondenheid, een broederlijkheid eigenlijk vooral impliceren. Meer dan inderdaad, het is geen seksuele inderdaad connotatie, maar je voelt dat daar wel iets heel gedeelds in zit, of ja. Iets heel warm en menselijk. De acteurs zijn ook wel... het is een opmerkelijke cast, hè, dus niet alleen Jean Gabin, de grote ster van de Franse cinema in de jaren 30. Het was ook dankzij Gabin dat de film gemaakt kon worden. Niet iedereen was meteen mee met het idee van het thema, maar Gabin was iemand waar men wel in wilde investeren. Maar ook de andere rollen, bijvoorbeeld een van de twee aristocraten, is Erich von Stroheim. Ook een opmerkelijke keuze. Een regisseur.
Ja.
Eigenlijk in Amerika films gemaakt. Iemand met een grote reputatie. Het was eigenlijk een Oostenrijker, die in Amerika had gewerkt.
Ja.
En zijn rol is naarmate dat er gedraaid werd, uitgebreid. Omdat er dus Renoir had een bepaalde obsessie, die misschien gespiegeld was, de obsessie tussen de twee aristocraten in de film, had Renoir ook een fascinatie met die von Stroheim, waardoor die rol ook meer gewicht heeft gekregen.
Omdat hij die films die van Stroheim maakte zo goed vond? Of?
Ik denk de twee. De bewondering voor zijn carrière, maar natuurlijk ook, hij heeft een bepaalde, bepaald charisma, een bepaalde uitstraling. Hij speelde heel vaak, had heel vaak in Amerika al clichés gespeeld, de slechte hun, of de evil hun.
Hmm.
Dus hij had ook wel dat aura. Hij was ook geloofwaardig om dan een Duitser te spelen, hoewel hij geen Duitser was. Maar dus je krijgt daar toch ook wel een iets moois aan dat productieproces, denk ik, in de film. Waar er een openheid was van Renoir uit om zijn materiaal ook nog een beetje naar gelang de omstandigheden aan te passen.
Aan te passen. Ja, dat is super interessant. Ik merk ook dat Renoir in die tijd bijvoorbeeld Hij ging van stille film en dan maakte hij films waar plots geluid heel belangrijk was. En zijn benadering van geluid was zeer specifiek. Want waar de andere films heel vaak in een soort van dubbing gingen, hè, en dat wil zeggen, ze zetten de stem er achteraf op, was er een waar iemand die eigenlijk onmiddellijk zei, nee, lichaam en stem moeten samenvallen, moeten samenkomen. Geluid moet opgenomen worden op de set. Dus dat is iemand die sowieso, en dat vertaalt dan ook in zijn werk met acteurs, want zoiets is ook alleen maar mogelijk wanneer die techniek ook samenvalt, die daar wel op een zeer eigenwijze manier in die tijd mee omging, met de techniek waarmee hij met zijn acteurs werkte en waarmee hij dus opzet die vrijheid creëerde om echt met hen, ja, te improviseren. Ik weet niet of hij improviseerde, maar de manier, de benadering van beeld en geluid in zijn werk is wel zeer...
Ja, ik denk specifiek. Vooral eigenheid toelaten. Dus heel vroeg met dialecten werken. Een film gemaakt, Tony, is eigenlijk in het dialect gesproken, wat niet gebruikelijk was. Het was eigenlijk eerder het omgekeerde. Hè? Dus de perfecte taal van de Académie Française. En alles moest perfect gearticuleerd worden. Ja. Bij Renoir is dat niet. Iedereen spreekt op zijn manier. Ook hier in de film heeft elk personage een eigen... En ook Gabin spreekt niet altijd even standaard Frans. Hè?
Nee.
Dus, hij vond dat de expressie van de mens... In de stem zit de expressie van de ziel, volgens Renoir.
Ja, ik vind dat heel schoon, omdat dat direct ook naar die eigenheid en authenticiteit van die verschillende personages gaat. En je merkt dat ook echt. Er is één personage, ik vergeet altijd de naam van de acteur, we hadden het daarnet over, die heel grappig is in deze film. Claret?
Claret.
Oké. Waar dat hij vaker mee werkt. En de manier waarop dat die man spreekt, de musicaliteit van die stem, de manier waarop dat hij ons meeneemt in de humor van dat moment.
Si j'étouffe, hein? Eh ben, je tire sur la ficelle. Alors, la boîte, elle tombe. Et les copains, eh ben, ils me ramènent par les pattes. Hein? Les pattes. Les pattes des montagnes. J'ai volé.
Hey, qu'est-ce que t'attends?
Je me déguise en taupe. Pinambour.
Zo geeft hij eigenlijk iedereen een enorme authenticiteit. En stem, kleur en klank en accent zijn daar dan ook een onontkomelijk onderdeel van. Dus het is wel interessant dat hij dat niet wou unifyen, dat hij dat niet tot één en dezelfde soort van algemene taal wou maken, maar dat hij daar ook die verschillen in toeliet.
Ja, en zelfs nog een stap verder, want als je denkt aan oorlogsfilms, dan spreken de Duitsers altijd Engels met een Brits accent. Dat zijn wij gewend.
Ja, ja, ja.
Terwijl je hier heb je gewoon Duitse acteurs die vaak Frans konden, dus zij spreken Frans dan met een Duits accent. En omgekeerd, een Duits personage spreekt gewoon Duits. En de taalverwarring is ook een deel van het verhaal bij momenten. Een paar keer komt dat eigenlijk terug, zelfs op een cruciaal moment.
Absoluut, inderdaad. De taalverwarring is inderdaad zeer aanwezig hier, want er is een scène, maar mogen we dat verklappen?
We zullen het niet verklappen. Maar als de mensen
dat zou echt wel een spoiler
zien,
zijn.
Ah, dat was het moment, ja. Dus, nee, nu... maar we hadden niet bij stilstaan, maar we delen het Engels. Iedereen
spreekt
altijd.
Het is waar, nu dat het zegt, denk ik. Ja. Inderdaad, vaak wordt zo... Want vaak wordt er inderdaad dan verengelst of wordt taal dan inderdaad op een zeer artificiële manier gebruikt. En hier... God is he good, gebruikt hij dat inderdaad om soms die momenten van non-communicatie of niet mogelijkheid om iets te communiceren aan een ander net te gebruiken. En tegelijkertijd vind ik dat hij heel veel mensen portretteert die elkaar in zekere zin wel verstaan. Die elkaar in zekere zin wel vinden, ondanks hun verschillen. Hij benadert die verschillen eigenlijk als iets klein.
Ik ben het erbij eens, maar ik denk ook dat hij ons meteen vertelt, en daar zullen we het zo dadelijk nog wel even terug over hebben. Je hebt het al een paar keer gezegd, je stelt je ook de vraag of is dat een illusie. Want eigenlijk, de film is tegelijkertijd mooi, maar ook hartverscheurend. Op heel veel momenten. Soms denk je pas achteraf terug van, oei, ben ik hier niet te optimistisch geweest? Want ik denk inderdaad dat de regisseur het somberder inziet dan...
Denk je? Nee. Zo hoopvol vragen, denk je? Ja, dat vind ik het prachtige aan die titel, omdat natuurlijk is die context, en zeker in zo'n prisoner of war camp, En door daar nu ook meer over te lezen en te zien, die mannen moesten een manier vinden om de tijd te doden. Die hoopten allemaal, die hadden allemaal, creëerden allemaal de illusie voor elkaar dat het snel voorbij zou zijn. Maar tegelijkertijd wisten ze dat niet. Ze wisten dat niet. Dus de vraag van wanneer stopt die oorlog, dat is... Het ene antwoord daarop kan enkel een illusie zijn in dit moment waarin we ze hen vinden. En natuurlijk, vanaf dat je erover nadenkt, begin je dan in die context alles in vraag te stellen. Hè? Wanneer ze een vriendschap creëren, wanneer ze vrijheid voor elkaar creëren, of dat idee van vrijheid. Wanneer ze aan elkaar vertellen over ontsnappen, creëren ze eigenlijk ook al de illusie van dat zal mogelijk zijn. Je weet nooit of dat effectief mogelijk zal worden. En ik denk dat in de verschillende relaties die jij hier zet, vraag je je natuurlijk af, zijn deze connecties echt? Gebeuren deze connecties op een truthful way? Of is dit enkel slechts for the time being? Of is dit enkel slechts een illusie? Mm-hmm. Zelfs in het liefdesverhaal, het prachtige liefdesverhaal, dat ook onderdeel is van deze film, op een bepaald moment... speelt die vraag eigenlijk. Dus ja, dat doet hij wel goed, hè?
Mm-hmm. Ja.
ja, dat doet hij wel goed. Maar zo soms aan het denken, moet ik bepaalde plottingen vermijden, hè, door ze niet te zeggen.
Of een beetje vaag erover te gaan. Maar misschien moet ik nog even hebben over... Romare is ook iemand die zijn beeldvoering...
Ja.
Sowieso valt heel erg op in deze film dat er een heleboel groepskaders zijn. Wat denk ik ook meteen onderstreept, dat het gaat ook over groepen, over solidariteit, over mensen die samenkomen. Dus je ziet heel vaak framings waarin verschillende mensen samenstaan, in een raam bijvoorbeeld, of je ziet ze door een raam. Maar ook zijn gebruik van lange takes, waarin hij eigenlijk op heel belangrijke momenten laat hij ieders reactie zien.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk voor mij, en dat is iets wat hij heel straf doet, want het is niet gemakkelijk om iets te schrijven tussen twee mensen. Het is nog veel moeilijker om iets te schrijven dat, waarbij je zoveel verschillende mensen volgt en wilt begrijpen. Dit is eigenlijk niet één liefdesverhaal, er zijn er een paar die co-bestaan, die naast elkaar bestaan. En hij geeft die allemaal... genoeg tijd en genoeg aandacht. En dat technisch gezien gebeurt dat natuurlijk ook, omdat die mensen zijn vaak in eenzelfde plek. En door zijn camerabewegingen te veranderen, door de camera te pannen of uit te draaien of te kantelen, focust hij eigenlijk van het een naar het ander. Hij heeft sowieso iets in beeld waarbij dat hij een soort van heel grote depth of field heeft en waarbij hij dus de verschillende lagen, de voorgrond en de achtergrond, allemaal scherp in beeld heeft. Mm-hmm. Dus hij kiest daarin niet zeer bewust voor één personage. Hij kiest daar eigenlijk voor de totaliteit. Hij kiest daarvoor wat er op de achtergrond gebeurt en hij kiest voor wat er hier net vooraan de lens gebeurt. En daardoor kunnen wij eigenlijk als publiek heel de tijd ook meekijken naar iedereen. En hebben we het gevoel dat we iedereen in zekere zin even hard leren kennen. Wat, I can tell you, super uitzonderlijk is. Want het is al een uitdaging om één of twee mensen echt profoundly te leren kennen. En dat doet hij in deze film meerdere malen. Het is ook mooi dat doordat hij inderdaad altijd het publieke en het private zo hard met elkaar combineert, dat je altijd het gevoel hebt van een intimiteit, maar die is ook altijd gekoppeld aan de groep. Die is ook altijd gekoppeld aan een publieke ervaring.
Très aimable à vous, mon commandant, de nous avoir fait faire ce petit tour du propriétaire.
C'est un bien joli château, mon commandant. Et puis c'est ancien. Et puis c'est gay.
Je regrette infiniment de ne pas pouvoir vous loger seul.
Je suis très touché, mais je n'aurais accepté en aucun cas, mon commandant.
Messieurs, j'espère que cette promenade ne vous aura pas trop fatigué.
Mais non, mon commandant, ça va, ça va.
En ik denk daarnaast natuurlijk het spel tussen illusie en realiteit is er eentje dat in het hele werk van Renoir naar voren komt. En dat gebruikt hij natuurlijk ook in zijn visuele motieven. In de manieren waarop dat hij, waar hij zijn camera plaatst. In de manieren waarop illusie of het idee van een illusie ook in beeld onderdeel wordt van wat we zien. Of van een personage. In het idee van ruimte. De manier waarop hij door ruimtes kijkt, naar ruimtes kijkt. En ons dus ook rappeleert aan dat idee van kijken. Wat natuurlijk super embedded is in cinema zelf. Dus hij is inderdaad iemand die voor mij op dat vlak zeer puur is in filmische taal. Hij stuurt, natuurlijk stuurt hij, want een regisseur die zijn camera op iets richt, stuurt altijd. Maar hij laat daarnaast tegelijkertijd heel veel vrijheid. Heel veel vrijheid, omdat wij ook vaak kunnen in lange takes, want daar is hij ook voor gekend, is weer lange takes, beslissen naar wie we kijken, beslissen naar wat we kijken. En hij gaat daarin niet bijvoorbeeld in een veel klassiekere structuur waarbij hij knipt van het een naar het andere en eigenlijk echt helemaal bepaalt van nu zitten jullie hierin. Uh-huh. Hij doet dat eigenlijk op een zeer elegante, gracieuze manier.
Ja. Een personage altijd ook in zijn omgeving plaatsen. Ja. In plaats van inderdaad in een close-up waarbij je dus eigenlijk de omgeving of de sociale relaties die er altijd zijn, die zouden dan weggeknipt worden of wegvallen.
Ja.
Wat zeker in deze film wel belangrijk is om dat te benadrukken. Hè? Net
ja, absoluut. Dat die eventjes wegvallen. Dat je even echt in een soort van horizontaliteit zit met elkaar. Dat is ook met de personages voortdurend aanwezig. Een soort van horizontale laag. Of het nu de twee aristocraten is, of al die mannen die samen een ontsnappingsplan aan het voorbereiden zijn. Die zijn eigenlijk heel de tijd op eye level. Zelfs als ze dat eigenlijk niet zijn, is er heel weinig... Komt die machtsdynamiek, of dat idee van die hiërarchie, weinig voor in de visuele motieven. Mm-hmm. Die mannen zijn eigenlijk allemaal heel hard bij elkaar en met elkaar ondergaan ze wat er hier aan het gebeuren is.
Mm-hmm. Het is blijkbaar een mirakel dat de film er nog is. Renoir had geen kopie meer, dus de negatieven waren vernietigd. Er bestonden nog wel wat positieve prints in het buitenland waar de censuur de schaar had ingezet, dus dat waren onvolledige films. Maar deze film is teruggevonden, dus La Grande Illusion, volledig intact in de eerste director's cut in Duitsland, nota bene, door een Amerikaanse vrouwelijke generaal, kapitein, iemand die daar was en heeft hem dan gecontacteerd en gezegd, ik heb je film gevonden.
Amai, wel goed dat dat dan niet door de Duitsers is gevonden, want als die Renoir zagen als de cinemaheld nummer...
Vijand nummer één,
dan inderdaad. Had dat rampzalig kunnen aflopen.
Misschien was
hij
wel meegenomen, vanuit Parijs meegenomen, met het doel om te vernietigen, of net niet. Wie weet was dat een cinefiel die de film wilde redden. We zullen dat nooit weten. Maar in elk geval, dat de film bestaat, dus was voor Renoir dus eigenlijk ook een mirakel.
Wauw.
Lucas, ik zou er nog heel lang mee over willen praten, maar ik denk dat we de tijd niet meer hebben. Misschien nog heb je buiten dan La Grande Illusion ander werk dat je zou typen als je zegt...
Ja, ik zou toch wel aanraden om, als jullie La Grande Illusion de moeite vinden, maar ik hoop natuurlijk dat jullie gaan doen, want anders was de keuze niet goed, maar ze is wel goed. La Règle du Jeu, dus zijn andere film... die eigenlijk op de vooravond van Wereldoorlog 2 zich afspeelt, die in een bepaalde manier een soort murder mystery is, die eigenlijk veel verschillende genres aanneemt, maar een beetje ook over dezelfde thema's op een heel andere manier praat, is ook wel echt een absolute topper. Dus die zou ik zeker ook willen aanraden.
Oké. Maar dan nu eerst La Grande Illusion.
Ja.
Lucas, hartelijk dank.
Hartelijk bedankt. Absoluut. Dank jullie wel.
Dit was Meet the Masters, een podcast van Filmfestival Oostende. Die kwam tot stand met de steun van Stad Oostende, De Standaard en De Grote Post. Productie en montage, Ronald Verhagen. Sounddesign, Ben Venesoen. Op 21 november is Meet the Masters terug met regisseur Cecilia Verheijden. Zij brengt Duel mee, het televisiespeelfilmdebuut van Steven Spielberg. Alle info op filmfestivaloostende.be.